op in onze enige verwachting staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 3 en daarvan de verse 2, 3 en 4. Psalm 3, de verse 2, 3 en 4.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der Psalmen en daarvan het derde hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 3. Een psalm van David als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Vele staan tegen mij op, vele zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God, Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn Heer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot een Heere en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid, Sela. Ik lag neder en sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor 10.000 des volks die zich rondom tegen mij opzetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op de kinnebak geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heeren, uw zegen is over uw volk, Sela. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt hoog verheven boven alle goden. Want gij zijt God en niemand meer. O, mochten we ook deze morgen, zoals we hier bij elkaar zitten, maar ook op alle plaatsen uw heerschappij, uw goddelijk getuigenis ontvangen. Heere, gij hebt het gegeven, dat profetische woord wat zeer vast is, en we doen wel als we daarop acht slaan. Maar wij smeken u of gij uw geest wilt zenden in de raderen niet alleen, maar ook in onze harten, opdat we door dat goddelijke getuigenis geraakt zouden worden. Och, lieve Heer, onze leven gaat als een schaduw heen en het is schielijk afgesneden, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Maar mochten we in dit leven u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt, Heere, u te kennen is het leven, maar u te missen, dat is de dood. En mocht gij ook deze morgen in al onze harten, ook in de harten van onze jonge kinderen, mocht gij uzelf daarin verheerlijken, als God in Christus, die het ganse werk der zaligheid op zich genomen heeft, en die een volle zaligheid bereid heeft voor degene die totaal uitgewerkt zijn, totaal verloren zijn. Want Heere Jezus, Gij zijt gekomen niet om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. O, wat wil dat zeggen om zondaar te zijn? Mocht Gij het ons leren, Heere. Mocht Gij ons doen kleven aan U, gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Dat wij aan Uw woord verkleefd zijn en ons al onze eigen meningen en opinies laten varen. En dat we verkleefd mogen zijn aan dat goddelijke getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. O Heere, Gij zijt zo gewillig, een gewillige zaligmaker voor onwillige zondaren, dat Gij uw lieve Zoon gezonden hebt naar deze wereld, waar niemand vroeg om de komst van de zaligmaker. Maar Gij hebt het gewild, o Heere, om een volk zalig te maken, wat zich buiten de zaligheid gezondigd had in het paradijs. Want daar waren we zalig, en in de gemeenschap met U in die storeloze gemeenschap. Maar mocht Gij ons weder herstellen in dat beeld Gods, dat uitgedrukte beeld, Uw zelfstandigheid, en Heer Jezus Christus, die dat werk der zaligheid op zich genomen heeft, zonder eigen belang, maar zichzelf eraan gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, open de schriften. Ze zijn niet gesloten, maar onze harten zijn van nature zo gesloten, ook na ontvangen genade, dat wij opening des woords van U afsmeken. En Heer, als Gij opent, wie zal dan sluiten? Maar als Gij sluit, wie zal dan openen? O, mochten we dat in alle zaken verstaan, Heere, want wij openen geen deuren. Wij kunnen ze alleen maar dichtgooien. En ach, als Gij sluit, Heere, kan geen mens openen. En als Gij opent, kan geen mens sluiten. En mocht Gij op deze dag Uw naam verhogen, dat er zielen onder ons geboren zouden worden die naar God vragen. Want van nature vraagt er geen mens naar U. Omdat Gij naar een mens vraagt, Heere, gaan er zielen naar U vragen. Mocht het ook deze dag gebeuren, dat er nog als een Levi uit dat tolhuis geroepen zouden worden, want daar zitten we van nature in het voorportaal der hel. Daar hebben we moed en vrijwillig voor gekozen. O Heere, mocht Gij het nog veranderen. Gij zijt een God die vernieuwing schenkt. En die slechte wijsheid leert, die blinden het gezicht opent, kreupelen doet lopen, stommen doet spreken. Omdat Gij God zijt, boven alles verheven, maar in Christus zo diep nedergedaald. Zo diep, dat we Hem daar nooit zoeken. Heere, mocht Gij Hem ons openbaren. En vanuit de diepte van onze verlorenheid, opdat Hij zou zijn onze borg, onze middelaar, in Christus Jezus. Gedenk de zieke, de weduwe, de eenzame, de zoveel leed en beproefde, de pas getrouwde. O Heere, gedenk ook Martijn, die in het huwelijk is getreden. Mocht hij dat huwelijk kennen met zijn vrouw, dat geestelijke gemeenschapsleven met U, o Heere. Opdat ze straks zouden aanzitten in die bruiloft des Lams. Want beter dan dit tijdelijk leven is Uw goede tierenheid. Ach, wie de derwaarts weer geleid, dan zou onze mond U de ere geven. Heere, gedenk de getrouwde, de jonge getrouwde, dat ze al hun bekommernis op U zouden werpen door het geloof. Want kinderen opvoeden is een onmogelijke zaak, onmogelijk, Heere. Ze kunnen van ons alleen maar de verdoemenis erven. Maar Gij zijt getrouw aan Uw eeuwig verbond. En mochten we daardoor waarachtige wedergeboorte en bekering ingelijfd worden. In dat verbond met Abraham, dat Gij van kind tot kind bevestigt tot op deze dag. O Heere, en mocht Gij Uw aangezicht wenden in gunst tot ons in Christus Jezus, uw lieve Zoon, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, we zijn gekomen aan het einde van het boek Hooglied. Boek Hooglied hoofdstuk 2. En daar wilden we nog het een en ander van zeggen. De verzen 16 en 17, waar aldus staat geschreven: mijn liefde is mijne en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, en wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij u nog enkele woorden te verklaren uit de zojuist opgelezen verzen. En de bruid van Christus mag het mijne des geloofs beoefenen. Mijn liefde is mijn en ik ben zijn. En geliefde, dat is nou een waarachtig kenmerk van het ware geloof. Dat mijne des geloofs, dat is niet een extra, dat behoort niet tot het welwezen des geloofs, dat behoort tot het wezen des geloofs. De bruid mag het mijne des geloofs beoefenen en zij mijnt haar liefste die tot zijn hof gekomen was, want het was niet haar hof, het was zijn hof. Want al het werk der zaligheid dat de Heere uitvoert in het mensenleven, dat is Gods werk. Ja, van A tot Z. Maar geliefde, het getuigenis wat de bruid laat horen, opnieuw laat horen. En ze is wederom hersteld in zijn gunst en gemeenschap. Ze zat in die kloven der steenrotsen verborgen met een zwijgende mond. Maar door die hernieuwde openbaring van de bruidegom komt zij weer in dat getuigenis, wordt ze er weer opnieuw ingezet. Want ze zat in de kloven der steenrots in het verborgen en de steen op plaats. En dan komt de bruidiging ze opnieuw te openbaren. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Want die hemelse bruidegom, geliefde, die heeft een bruid herschapen in zijn beeld, hersteld in zijn beeld, in ware wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. Zoals we in het paradijs gezet zijn, in die goddelijke gerechtigheid, maar nou hersteld in de gerechtigheid van Christus. En geliefde, dat is een vaster verbond. De Heer heeft een beter verbond gesteld met zijn lieve Zoon, want met Adam dat verbond kon verbroken worden door mensen ongehoorzaamheid. Maar dat verbond in de tweede Adam kan nooit meer verbroken worden. Nooit meer. Dat is een vastgestaafd verbond. En hebben we dat bidden geleerd, geliefde, laat dat verbond tot ons in liefde ontvonken. Om te pleiten op dat verbond, geliefde, als een verloren zondaar, dat zal de Heere nimmer onverhoord laten in Christus. Maar het getuigenis van de bruid, geliefde, die we in onze dagen bijna niet meer horen. Mijn liefde is mijn en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën. Nou, elk kind van God kent het mijne des geloofs, want dat geschiet al in het prilste begin van de wedergeboorte. We hebben gisteren of eergisteren nog wat met mensen verkeerd. En dan hoor je die geluiden over de leidingen des Heren. Maar wat je zo spaarzamelijk hoort, geliefd, in onze dagen, dat is het getuigenis van de bruid. Weet je wat ze dan zeggen? Weet je wat ze vandaag in onze dagen zouden zeggen tot de bruid? Vraag maar om armmakende genade. Maar dat is een leugenleer, hoor. Want genade maakt niet arm, genade maakt rijk. In Christus. Laat je nooit bedriegen door zulk een leugenleer. En het is waar, de Heere zal zich overhouden in arm en ellendig volk, maar rijk in Christus. Als dat niet meer waar is, dan is Gods woord niet meer waar. Schoon ik arm ben en ellendig, denk God aan mij bestendig. De Heere zal zich overhouden aan arm en ellendig volk die op zijn naam zullen betrouwen. Mijn geliefde, dan zak je door alles heen. Dat is een volk dat door alles heen gezakt is. De bruid was door de bekering gezakt. De bruid was door haar arme leven gezakt. De bruid was door haar vroomheid gezakt. Ze had niks meer over. Er was niks meer overgebleven van die bruid dan een zwarte bruid. Ik ben zwart. Verloren. Doch door Christus verkoren. Dus die bruid die had geen eigen gerechtigheid meer. Die had geen been meer op te staan. Maar ze liep op de benen van de Heer Jezus. Ja. Je hoeft het niet te geloven. Het is ook geen aannemingsleer vanuit de mens. Maar dat leert ons Gods woord. Tegenwoordig lopen ze op haar eigen benen naar de hemel. Mijn geliefde, dat verloren schaap werd opgenomen op de schouders van de herder. En hij liep op de benen van de Heer Jezus naar het vaderhuis. Kan je het verstaan, geliefde? Gods volk heeft geen inbreng meer in het leven der heiligmaking. Geen inbreng meer. Want de Heer zegt, ik zal voor u zorgen. Ik zal voor u strijden. En gij zult stiller zijn. Ik zal u dragen. Ik zal u redden. Ja. Ja. Maar geliefde, dus dat mijne des geloofs, dat is een eigenschap van het ware geloof. En dat behoort tot het wezen des geloofs. Hè? Tot de enige troost. Beide in leven en sterven. Kijk, lees het maar op in die catechismus. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Dat ik ook nog stappen moet zetten. Staat dat er? God heeft zijn stap gezet en dan moet ik een stap zetten. Staat dat er? Dat ik het eigendom ben van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Ja. Die mij verlost heeft van de heerschappij des duivels. Zie je? Daar komt niet meer de zondaar in aanmerking, ook niet die geredde zondaar. Daar komt Christus in aanmerking. Wat hij gedaan heeft. En wat hij tot in eeuwigheid bevestigt. En daar getuigt de bruid van. Daar getuigt de bruid van. Vanuit die zekerheid des geloofs. Hè? En wie de zekerheid des geloofs degradeert tot het welwezen des geloofs. Die leert in feite een valse geloofsleer. U zegt, Brakel heeft dat ook geleerd. Nou, dat maakt me niks uit. Dan is Brakel vals geweest. Ik geloof absoluut dat een kind van God was. Maar kinderen van God kunnen dwalen. We hebben ons te houden aan het woord. Wat God in Christus in de ziel werkt, geliefde, is geen misschientje. Ook niet voor de ziel die gelooft. Absoluut niet waar. Daar is in geen hoek geschied. Aan alle bestrijdingen onderhevig. Zodanig dat Gods volk wel eens uitroept. Zullen zijn beloftenissen immer haar vervulling missen. Zodanig alsof ten Heere niet meer bestaat. En zodanig. Dat er een leven overblijft in de eenzaamheid. Ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. Gelijk Job. Ik kan wel zo diep gaan, geliefde, in het leven der genade. En dat Gods volk zich weer werpt op de mesthoop van de wereld. Nou, zover moet komen. Zover moet het komen. Anders ben je niet geschikt voor het koninkrijk Gods. En ik bedoel die geschiktheid, niet een menselijke geschiktheid, maar een goddelijke geschiktheid. Toen Lot daar stond aan de deuren van zijn huisje, toen die engelen op bezoek gekomen waren, geliefde. En toen waren die engelen inside in zijn huis. En die homofielen die zochten de deur van zijn huis. En Lot die stond er in de deur, hij deed de deur achter zich dicht. Kijk, zo was Lot nou waardig geworden. Waardig geworden om op de mesthoop der wereld geworpen te worden. Met al die homofielen. Maar dan zeg je, blijf van die twee mannen af. Daar blijf je vanaf. En toen Lot zich overkreeg voor het oordeel, geliefde. Toen werd hij door goddelijke genade werd hij in dat huis getrokken. Want die engelen trokken hem in dat huis. En ze sloten de deur. En die homo's konden die deur niet meer vinden. Oh God, als ze met blindheid geslagen. Ja, dat is nou genade. Gods volk zet zich dikwijls aan de kant van de wereld. Want ze zijn één brok wereld. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Er is geen onderscheid. Wij maken geen oog. God had onderscheid gemaakt in het leven van de bruid. De bruid zegt, ik ben zwart. Doch Christus zegt toch liefelijk in mijn ogen. Hij had ze bekleed met die mantel der gerechtigheid, geliefde. En nou ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël, omdat hij ziet op die mantel der gerechtigheid, waarmee de bruid, waarmee die zwarte bruid overkleed is, doch gewassen en gereinigd in zijn bloed. Dus de Heere werkt geen misschientjes in het leven der genade, hè? Ook een zwak gelovige heeft enige zekerheid van zijn zaligheid. Kan hels bestreden worden, geliefde, maar als het nog nooit in Christus waar geworden is in je leven, dan hoef je eigenlijk niks te veronderstellen. Ik krijg wel eens vragen via de e-mail en die zeggen, ja, ik weet niet of God in mijn leven werkt. Ik zeg, nou, dan moet je er maar een gevoeglijke uitroepteken bij zetten dat het niet zo is. Want de mens kan zich wat verbeelden, maar wat de Heere doet in Christus is geen misschientje, dat weet je. Er komen golven van bestrijdingen overheen. Hè? Maar de Heere gaat zijn eigen werk steeds weer bevestigen. Hij laat zijn volk, als hij ze gered hebt, laat hij ze niet aan een lot over. Zo is God niet. Want hij heeft ze voor zijn rekening genomen met ziel en lichaam beide. En dan komt die bruid openbaar als een zwarte bruid. Dan komt die bruid openbaar als geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Maar dan gaat de Heer Jezus Christus bevestigen in het leven van de bruidskerk. Ik ben het voor u en ik ben het alleen. En anders geen. Dus geliefden, we roemen deze dag niet in verrot vlees, maar in Christus, het vlees geworden wordt. Hij is plaatsbekleder geworden voor zijn volk. Hij is in de plaats van Adam gaan staan. En hij heeft de zonde naar zich toegetrokken. De schuld der zonde op zich geladen. Tot een vloek geworden. Tot zonde gemaakt. Opdat Gods volk zou zijn. Opdat verloren zondaren zou zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Dus ook een zwak gelovige heeft enige zekerheid van zijn zaligheid, anders is genade geen genade meer. En dan is het geloof geen geloof meer. Dan is God geen God meer en dan is Christus tevergeefs gestorven. Zou je het onthouden? Het geloof is een vaste grond, dus ook een zwak geloof. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Nou kan de ene ster verschillen met de andere ster in heerlijkheid, maar dat kleinste sterretje schittert tot eer van God. Daar komt God niet aan tekort. God komt niet aan een zwak geloof tekort. Ben je wijzer? Want mijn geloof is niet meer een middelaar. Tegenwoordig maken ze van het geloof een middelaar. Ja. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Dat is de godsdienst van vandaag. Hè? Ja. Sympathieke dominee, dat is tegenwoordig de bekering. Een sympathieke dominee. Nou mensen, je mag het van mij allemaal houden. Er is maar één leraar der gerechtigheid en dat is Christus. En de rest is allemaal vervloekt. Weet je wat Rutherford zegt? Ik vervloek alle liefde buiten de liefde van Christus. Dus geliefde, maar dat is voor Gods volk een enige troost. He, want ze komen zichzelf weer tegen he, als die eerste liefde weg hebt. Ik heb op die trouwpartij nog gezegd, ik zeg het huwelijk is geen liefhebben, maar trouwen. De trouw staat bovenaan en dat is ook zo in het leven der genade, de trouw. God is getrouwd, de bron van alle goed. Ga niet zonder de liefde, absoluut niet. Absoluut niet. De gelovige ontvangt in de wedergeboorte geloof, hoop en liefde. De liefde wordt het laatst genoemd. De liefde is het meest. Het geloof is eerst. Versta je dat nou? Versta je dat nou? Mensen die de liefde drijven boven de waarheid, dat zijn valsaars. Dat zijn valsaars. De waarheid is eerst. Het geloof omhelst de waarheid. Maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. Ja, dat moet je verstaan. Dat kan je niet begrijpen. God is niet te begrijpen. Zijn woord is niet te begrijpen. kan alleen geloofd worden. Dus ook een zwak geloof, geliefde, heeft enige zekerheid van zijn zaligheid, komt de Heer niet aan tekort. Want het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het is niet te zien, hè? Het is het wel te geloven. En als je het mag geloven, als de Heer je dat geloof komt te schenken in de wedergeboorte, dan ga je het ook zien met de ogen des geloofs. En dan ga je ook zien wie God is in je leven. Met die goddelijke, kijk, dan komen pas de goddelijke leidingen. Die gaan er ook aan vooraf. Maar daar kun je niks voor rekenen. En daar kun je niks voor rekenen. Tegenwoordig gaan ze ermee rekenen. En dan zetten ze de leidingen. En dan zetten ze de weldaden voor Christus. Nee, het is eerst Christus en dan zijn weldaden. En geliefde, wat de bruid hier getuigt, dat behoort dus wezenlijk tot het geloof. Mijn liefde is mijn en ik ben zijn. Ja, er zijn veel schuchtere zielen die toch tot de kudde van Christus behoren. En ik denk dat het voor al Gods volk geldt. Die durven zomaar niet te hooi en te gras de vadernaam uit te spreken. Daar moet Gods volk ingezet worden. Om weer het, kijk, daar heb ik nou, ik zal u een geheim vertellen. Deze geest getuigt met onze geest. Tegenwoordig doen ze het met haar eigen geest. Dan zeggen ze, lieve Vader in de hemel. Dat is gewoon een spotreden. Deze geest, dat is eerst. Getuigt. Deze geest getuigt. Hoor je het? De geest en de bruid. Hoor je het? De geest. Eerst. Eerst de geest. De geest en de bruid zeggen kom. Deze geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. Dus als je die goddelijke geest, dat getuigenis van die goddelijke geest er buiten stelt, dan doe je het allemaal zelf. Dan doe je het allemaal zelf. Deze geest getuigt met onze geest. Niet mijn geest getuigt met de Heilige Geest, nee. Eerst het getuigenis des geestes. Zoals Gods woord ons leert en zoals de bevinding dat openbaart. Dus wat de bruid hier getuigt, geliefde, dat behoort wezenlijk tot het geloof en tot het leven des geloofs. Geloven is mijne. Geloven is mijne. Dat is Christus mijne. Het mijne des geloofs volgt op het mijne van Christus. Dus eerst, er gebeurt eerst wat anders. Tegenwoordig zetten ze alles op de noemer van het geloof. Dan begint, maar kijk, dat doet de Heidelberger Catechismus niet. Die begint niet met het geloof, die begint met de wet. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. En nou heb je tegenwoordig een godsdienst gekregen. Die zijn er met 7 mijlslazen overheen gestapt en die beginnen met het geloof. Ja, maar het ware geloof, geliefde, dat volgt op het mijne van Christus. Dus eerst doet Christus een daad. Eerst komt Christus, eerst komt God in Christus in je leven. Eerst met de wet. Eerst met de wet. Verborgen of openbaar. Die Samaritaanse vrouw, toen ze tot de Jacobusbron kwam, die had al een verborgen werking der wet in haar leven. Ja. Ze was buiten de gemeenschap gezet, want ze was, ja, het was een publieke vrouw. En ze kwam tot de Jacobsbron op een oneigenlijke tijd. Op de dag kwam ze tot de Jacobsbron. Nee, niet met andere vrouwen, want er gingen groepen met vrouwen gingen naar de Jacobsbron, maar zij kwam alleen. Een verborgen werking van de wet. Dus een verborgen, ze was er al buiten gezet. Hoor je? Zo werkt de Heer. Niet als een voorbereiding tot de wedergeboorte, maar wel als een werk wat eraan vooraf gaat. Absolute waarheid, absolute waarheid. Maar in het kader van de wedergeboorte, geliefde, daar gaat eerst die goddelijke persoon mijnen, gaat de ziel mijnen. De doden zullen horen, de stemmen des zoons, wat zie je? God is eerst, Christus is eerst. Dat zegt hij ook, hij zegt ik ben de eerste en de laatste. En dat is niet alleen zo in de schepping, geliefde. Waar waren die mensen in de schepping toen God zei, daar zij licht? Waar waren die mensen allemaal? Hebben die meegewerkt om dat licht aan te steken? En zo doet God het ook in de herschepping. Daar zij licht, de doden zullen horen. De stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Geloven betekent dat. Dus geliefde, de rechtvaardigmaking gaat aan het geloven vooraf in tijdsorde. Gaat er tegelijkertijd mee gepaard, want de Heer doet niet het ene en laat het andere een poosje hangen. Nee, 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 nee. Dan schenkt hij zo'n ziel het geloof. En dat geloof omhelst Christus, die verloren ziel gered heeft. Zou je het onthouden, geliefde? Dat is de goddelijke orde. Dat is de leer van Christus. Tegenwoordig zeggen ze, ja, de Heer, 2000 jaar geleden heeft hij aan dat kruis gehangen en dat moet je geloven. Oh ja. Nou, dan bleef de hemel leeg. Maar geliefde, we leven in een tijd, ook in de prediking, waar de openbaring van Christus zo terzijde gezet wordt en zo genegeerd wordt en zo gehaat wordt. Een grote vijandige godsdienst. Maar zij het nooit vergeten dat Christus zegt, ik ben het begin der schepping gods en ook het begin der herschepping gods. Ik ben het begin en het einde, de eerste en de laatste, de alfa en de omega. En ik heb er op die bruiloft gezegd, geliefde, ik hoop er nog wel op terug te komen. Als we die goddelijke scheppingsorde gaan verlaten, dan kom je midden in het oordeel terecht. En die goddelijke scheppingsorde, die hebben we in het paradijs verlaten, geliefde. Nou, maar nu kunnen we hersteld worden in die goddelijke scheppingsorde door de gerechtigheid van Christus. Want hij is het beeld, Gods het uitgedrukte beeld zijner goddelijke zelfstandigheid. Om daar in hem weer hersteld te worden in dat beeld gods. Want het beeld gods is niet geschonden. Wij zijn eruit gevallen. Wij zijn uit Gods gerechtigheid gevallen. Daarom staat er in de Statenvertaling iets verkeerds. Dat we naar zijn beeld zijn geschapen. Dat is niet waar. We zijn in zijn beeld geschapen. Dat heeft die King James goed verstaan. In the image of God. Maar daar zijn we uitgestapt. Moed en vrijwillig. Uit Gods gerechtigheid gestapt. In de schepping hadden we Christus niet nodig. Niet de genade van Christus. Christus was er wel mee involved, want hij is het begin der schepping Gods. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen, mede met de Vader. Maar we hadden zijn genade niet nodig, omdat we in die gerechtigheid Gods geschapen waren. In de directe gerechtigheid Gods. En zoals de engelen daarin geschapen zijn. De engelen zijn ook schepselen. Die zijn niet eeuwig. De engelen waren niet eeuwig. Nooit vergeten hoor. De engelen zijn nooit eeuwig geweest hoor. Toen God was in die stille eeuwigheid, was hij zonder engelen. Hij heeft die engelen geschapen. De engelen zijn schepselen gods, maar die behoeven geen genade. Die kunnen ook niet in het geheim van Gods genade kijken, blikken. Ze zouden het gade doen, zegt Gods woord. Maar dat is onmogelijk. En ze kennen niet het mijne des geloofs. Kennen ze niet. Hebben ze ook niet nodig. Dus geliefde, als Christus zich in een ziel openbaart, dan kan zo'n ziel niet anders dan mijnend geloven. God doet geen half werk hoor, denk erom hoor. God doet geen half werk hoor. Nee. Hij drukt die genade zo in je ziel, hij brandt zijn woorden van leven zo in je ziel, dat je niks anders kan dan het omhelzen. Dat is het. Met het ware zaligmakende geloof. En dat, ik heb het al gezegd, dat ziet al in het prilste begin van de wedergeboorte. Als nou een baby geboren wordt, geliefden, dan kan je het al zien, want God heeft het ook in de natuur gelegen, hoewel de natuur een zwak beeld is van hetgeen wat God in de genade doet. Tegenwoordig zeggen ze, ja, een pasgeboren kind kent zijn moeder niet. Wat een raaskallerij. Ik heb er nooit zulke raaskallerij gehoord. En dat wil als het een overzet in het geestelijke, dat een pas wedergeboren ziel Christus nog niet kent. Dat is een levende duivel. Maar een pasgeboren kind, heb je die klauwtjes wel eens gezien, die zich omklemmen aan moeders vingers? Heb je het wel eens gezien? Nog gezien. Moeder, je kent het toch? Nee? Dat is eigen. Dat is als het ware, dat kind heb één leven gehad in de buik van zijn moeder. Dus met die navelstreng verbonden aan haar hart. En zou dat kind de moeder niet kennen? Dacht je dat? Nee, niet met ons bedorven verstandskennis. Kijk, een mens wil alles maar leggen in die bedorven ratio. Dat is ook de tegenwoordige theologie van vandaag. Alles moet begrepen worden. Nou, gooit het maar in de vullersbak. Maar God laat zich niet begrijpen. Werp al die rommel maar in de kliko. Maar God ga je verstand te buiten zetten. Hij doet het zonder je verstand. Echt waar hoor, zalig worden. Want De zaligheid wordt niet in je verstand gelegd, maar in je hart. Eerst wordt je hart vernieuwd. Dan versta je er nog maar amper wat van. Maar die God, dat vernieuwde hart, die genade, die wedergeboorte, daardoor wordt ook het verstand verlicht. En dan krijg je geheiligd verstand. Dus het komt niet van je verstand, van je hersens in je hart. Dat is de levende duivel. Het komt van je hart in je hoofd. En niet andersom hoor. Denk erom hoor. Laat je nooit bedriegen. De menselijke ratio, daar kan God niks mee. Dat is bedorven tot in de dood toe. Maar dan gaat God het hart vernieuwen. Ja. En vanuit die kennis, geliefde, die de Heer door het geloof in je hart legt, wordt ook het verstand geheiligd. Krijg je ook een vernieuwd verstand, krijg je ook een vernieuwd geweten. Dan krijg je een teer geweten omtrent de ere Gods. Een teer geweten. Ja, dat was maar zo een bestrijding, hè. Om op zo'n tegenwoordige bruiloft, dan moet je de mensen vermaken. Hè? Dan moet je zo'n soort entertainmentavond houden. U zegt, nou werd ik bepaald bij de Heer Jezus die water in wijn veranderd heeft. Hè? Om zijn Godheid te openbaren. Hè? Maar de Heer Jezus was niet tegen bruiloften. Hoor. Gods woord is niet tegen bruiloften, ben je wijzer. Ben je wijzer, het wordt juist geboden. Dat een man zijn vader en moeder verlaten en een vrouw aanhangen opdat ze één vlees zijn. Ja, want dat ziet op Christus en zijn gemeente. Hè? Dat is een union, geliefde, onverbrekelijk. Ja. Ja, tuurlijk mag nooit gebroken worden. Nee. U zegt, maar ja, er is er één uitzondering. Nou, dat leert Gods woord echt niet. Hoor. Er is geen uitzondering. Het huwelijk mag nooit gebroken worden. Want je mag niet hoereren. Ze doen net alsof je dan hoereert of dat zeg maar een legitieme handeling is. Maar zo is het niet. Het huwelijk mag nooit gebroken worden. Want je mag niet hoereren. En als je toch doet, is het huwelijk door dat hoereren gebroken. Daar hoef je geen echtscheiding voor aan te vragen, want dan is het huwelijk al gebroken. Dus zo, dat leert Gods woord. En dat leert ook de genade, geliefde. Nu zijn wij brekers, geliefde, verbondsbrekers geworden in Adam. Maar God laat zijn verbond niet verbreken door de zonde. Nee, dat genadeverbond, geliefde, dat kan nooit gebroken worden. Maar als jij nou eens een verbondsbreker hebt leren kennen, kun je dan zo makkelijk pleiten? Kun je dan zo makkelijk pleiten op de genade? Dan word je de vloek en de dood waard. Dan word je eerst een helleling. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. En zo leert een verloren zondaar zich kennen in die spiegel van Gods heilige wet, geliefde. Want in die spiegel, van die spiegel, daar gaat een verdoemende kracht uit. Dat doortrekt je leden. Ik heb het wel eens vergeleken met een beet van een giftige slang. Dat doortrekt dat gift, dat doortrekt je leden. Dan denk je, nou een onschuldig beetje, hè? Begaatjes. Nee, het gaat door heel je lichaam. En als daar geen... Als daar niet wordt ingegrepen, dan is zo'n mens ten dode opgeschreven. Nou, we zijn allemaal van de slangen gebeten, geliefde. We zijn allemaal stervende. Heb je dat wel eens ontdekt? Heb je dat wel eens ontdekt? Als je nou in die spiegel van de wet kijkt, geliefde, dan is er een volk die zich doodschrikt. Ja. Zo hebben we ons mismaakt door de zondeval. Zo mismaakt. He? En dan zie je op die bruiloft, zie je allemaal mensen met mooie kleren. We doen er allemaal om mee. He? Dat je nog nettere staande. Prachtig. He? Pracht en praal. He? Ja. Pracht en praal. De mens heeft wat lusthoven gebouwd, geliefde, wat God niet vanavond weet. We hadden één lusthof, dat was Eden. Hadden we geen kleren nodig. Hadden we geen bruiloftskleed nodig. Nee. Want we leefden tot eer van onze schepper in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En nou is die bruid, geliefde, die was daarachter gekomen dat ze door moed en een vrijwillige ongehoorzaamheid zwart geworden was. He? Niet een beetje grijs of zo, he? Maar zwart. He? Zwart als de tenten van Kedar. Nog zwarter als de Egyptische duisternis. Nog zwarter, nog donkerder. Maar toen was dat witte kleed van de gerechtigheid van Christus was over haar heen getrokken. Daar was ze mee omhangen. Ja, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. He? Dus dat is een volkomen, handeling in die goddelijke rechtvaardigmaking. He? Als Christus zich aan de ziel openbaart, dan kan zo'n ziel niet anders dan mijnend geloven, omdat Christus zijn gehoorzaamheid zet, zijn volkomen gehoorzaamheid
op rekening van zo'n ziel. De Heer zegt niet, nou ik doe het 99% en jij moet die 1% vervullen in de heiligmaking, dat het helemaal compleet wordt. Dat leren ze tegenwoordig. Hè? Ik sprak ook nog zo'n oude open die zegt van, ja, maar ja, die heiligmaking die komt er dan ook nog maar bij. Hè? Oh ja, ik zeg, nou man, je weet nergens van. Want Christus is ons geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking. Ze hebben tegenwoordig alleen maar een Christus nodig die de ziel redt. Hè? En dan is het ook nog voorwerpelijk gebeurd. Dus niet in de toepassing. En voor het leven der heiligmaking moeten ze er weer tegenaan. Om de zaligheid compleet te maken. Mensen, dat is Rome ten voeten uit. Rome ten voeten uit. We weten niet eens meer wat die leer is. Die in de reformatie is herontdekt. De rechtvaardiging van de goddelozen. God zoekt gevleesde duivels. Anders niet. Je hoeft niks mee te brengen als je eigen verdoemen is. Want God heeft een lam besteld, geliefde. God heeft een lam besteld. Een volkomen lam. Zonder enig gebrek. En dat lam hebt hij laten slachten op Golgotha's heuvel. Dat lam hebt hij laten bloeden. Opdat zijn bloed gestreken zou worden aan de deurposten van ons hart. En als God voorbij gaat en hij ziet geen bloed aan de deurposten van je hart, dan komt die engel des verderfs. En die maaien de eeuwige rampzaligheid in. Geliefde, is dat het tot onze levensvraag al geworden of dat wij dat bloed van dat lam gestreken hebben gekregen aan de deurposten van ons hart. Hè? En dat lam dat moest gegeten worden met bittere saus. Dat ziet op het lijden van Christus. En daar had die bruid uit het Hooglied nu kennis aan. Die had dat lam gegeten met bittere saus. En dan kon ze zich niet meer een leven voorstellen buiten de genade van dat lam. Buiten de genade, buiten de gemeenschap van die bruidegom. Want weet je wat de hel was geworden in het leven van de bruidskerkgeliefde? Die bruidegom te missen. Tegenwoordig dan schilderen ze de hel als een vuurpoel. En dat is waar. Maar dan denk ik, ja mensen, je hebt er nog nooit in gelegen. Want anders zou je er zo niet over spreken. Gods volk hebt erin gelegen. Ja. Maar toen is Christus de hel tot een hel geworden. Versta je dat? En toen kwam die op uit mijn hel. En zo is die mijn hemel geworden. We zoeken Christus altijd van boven naar beneden af te brengen. Maar geliefde, hij bevindt zich onder u. Van onder eeuwige armen. Ja. De Heere doet ter helle nederdalen en hij doet weder opkomen. Ja, dat is zalig worden. En dan krijg je de gehoorzaamheid, de volkomen gehoorzaamheid van Christus op je rekening gestort. En dat is een rekening vol schuld, onbetaalbare schuld. Kijk, ze zeggen wel eens genade is gratis, maar dat is niet waar. Hoor. Dat is niet waar, dat is ook een leugenleer. Genade is onbetaalbaar. En daarom kun je het voor niks krijgen. Dat is heel wat anders, hoor. Dat is heel wat anders. Hè? Want gij zijt duur gekocht met de prijs van zijn bloed. Hoor je het? Dat is niet gratis. Als je $10.000 op je bankrekening gestort krijgt, hè, dan kun je dat niet meer ontkennen. Kun je dat niet meer ontkennen, dan weet je dat zeker. Hè? Omdat de bankcijfers er niet om liegen, staat zwart op wit. Zo doet God het. Hè? Zwart op wit krijg je de belofte in je ziel gegraveerd. Ik ben bestel. Niet meer weggewist worden. Hè? En Gods volk verzondigt het iedere dag. Ja, daarom werden ze begenadigd met dagelijks mannen, met dagelijkse genade. Nou wel nu, als de Heere nou zo'n zeker werk doet in het uur der wedergeboorte, hoeveel te meer is het zeker, hè? Als, ik bedoel te zeggen, als er $10.000 op je bankrekening gestort wordt, hè, en de bankcijfers die liegen er niet om, hoeveel te meer is het zeker als Christus een ziel redt en de schuld vergeeft, kwijtscheldt. Want daar is in geen hoek geschiet. Zou je je trouwdag niet weten? Hoeveel te meer zou de bruid zich de trouwdag met Christus herinneren, geliefde. Geen leed kan die dag ooit uit haar geheugen wissen. Hè? Nou zijn er, ja, ze praten wel eens over kleintjes in de genade. Nou, er bestaan geen grote in de genade. Het zijn allemaal kleintjes. Er is er maar één groot als God. En de rest is allemaal klein, nietig, arm en ellendig. Maar geliefde, die Die kraantjes in de genade, die worden overspoeld met stormen van twijfel, ongeloof. Dat hij Christus hebt gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. En zo is het eigenlijk ook in het leven der genade. En de ziel wordt steeds, kijk, de duivelse aanvallen en het vlees. Hè? In het begin, ja, weet zo'n ziel dat niet te onderscheiden. Dan houdt hij dikwijls geest voor vlees en vlees voor geest. Echt waar hoor. Maar dan gaat de Heere dat leren in het leven der genade. Die gaat zijn volk steeds vaster zetten op de rots. Hè? Door al die beproevingswegen. Hè? Dan ga je onderscheiden, dat is vlees. En dat is geest, dat is van de Heere en dat is van mezelf. Mooi leren, mooi leren. Niet meer vallen en opstaan, dat is de godsdienst. Ja, die lopen ze zo weer verder. Maar dan moet je leren om als dat schaap liggende op de schouders van de goede herder, dat je het enkel bederven kan. Ja, wat doet dat schaap? Die bevuilt de schouders van de goede herder. Ja. En de herder, wat is nou het liefste werk van de moeder om dat kindje een schone broek aan te geven? Ja, dat is misschien rare praat, maar zo doet de Heer het in het leven der genade. En wij maar die zonde bedekken, hè? Niet recht beleiden, niet recht beleiden. Hè? Een beetje bedekken, een beetje verborgen houden. Nou, dan moet je nog door alles heen zakken. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Heb je dat geleerd, geliefde? Dat had die bruid geleerd. Ze zegt, ik ben zwart. Kom niks meer van me terecht. Als de bruidegom die naar me omkijkt, dan ben ik een verloren mens. Dan ben ik alleen maar tot de mesthoop bekwaam en voor de hel gereed. Ik ben zwart, doch lieflijk in zijn ogen. En dat was een zekerheid geleefd, geliefde. Maar, als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt, zegt David. Want dat was ook de bruid van Christus, David. Al de Bijbelheiligen behoren tot de bruid van Christus. En ga ze maar na, geliefde. Wat hebben ze van de heiligmaking terechtgebracht? He? Noach, spiernakend in de tent. Mooi. Dan zegt die oude opa, ja, maar die heiligmaking, dat kun je dan zien, hoor. Zo. Ik zeg, nou, ik hoop dat ze het in mijn leven van Christus zien. Ik hoop dat ze het in mijn leven van Christus, om een leesbare brief van Christus te worden. He? Want ik heb een bedorven heiligmaking. Maar hij heeft ook mijn heiligmaking voor mijn rekening genomen. Voor zijn rekening genomen. Ja, dat haat is in onze dagen. Dat haat is in onze dagen. Dan kijk, al die mensen die de liefde prevaleren en de heiligmaking prevaleren, ze raken die zelf nog geen vinger aan. Nee, want ze staan ook voor aan het podium, staan ze liedjes te zingen van bla bla bla. Raken ze met geen vinger. De fariseeërs die roemden op de wet, maar de Heer Jezus zegt, die wet die raak je nog maar geen vinger aan. En als je het leven van Gods kinderen op een wit blaadje legt, dan krijg je een zwarte vlek. Maar nou legt God er zijn gerechtigheid overheen. God die overstijgt dat leven van zijn bruidskerk door zijn eigen gerechtigheid. En zo ziet God zijn volk. Hij kijkt niet meer achter de kleed. Hij kijkt erop. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob. En als dat in je ziel bevestigd wordt, geliefde, dan zak je weer als een verbroken. Kijk, daar heb je nou Gods arm en ellendige volk. Die zijn arm, omdat God zo zijn rijkdom in je leven uitstort. Trouw je het niet onderuit. Zeggen hier zoveel goed tegen zoveel kwaad. Zoveel kwaad, zegt Petrus in die zaal van Caiaphas, tegen zoveel goed, toen ging hij naar buiten om bitterlijk te wenen. He? Daar heb je nou dat arme, ellendige volk. Dat de rijkdom van Christus niet verwerken kan. Voel je het? Vat je het nou? Vat je het nou? Dat is nou de verheerlijking van Gods genade. Dan worden ze zo arm in zichzelf, omdat ze de rijkdom van Christus niet verwerken kunnen. Eigenlijk niet goed geloven kunnen. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden, toen toonde de Heer Jezus zijn doorboorde handen. Hij zegt, voelt er nou eens in, voelt er nou eens in. He? Ik ben echt voor je gestorven, maar ik ben ook voor je opgestaan. Ik ben ook voor je opgestaan. Want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Ja, geliefde, we zullen er eerst eens van zingen. En van die 27e psalm en daarvan het eerste zangvers. Psalm 27, vers 1. bruidegom in het leven van de bruid gedaan had, geliefde, dan kon geen leed ooit meer uit haar geheugen wissen. Maar geliefde, nou is de geloofszekerheid geen statische zekerheid. Maar de geloofszekerheid is aan de aanvallen en aanvechtingen, de aanvallen des duivels en de aanvechtingen, allerlei soort aanvechtingen, onderhevig. Ja, er wordt wel eens gezegd, het oude volk zei wel eens, er moet veel strijd gestreden zijn. Veel leed geleden zijn, wil het einde zeker zijn. Dat is waar, hoor. Niet als een soort aanvullende gerechtigheid, no. Maar als een vrucht van het lijden van Christus. Maar nou moet ik het zuiver stellen, geliefde, want het geloof zelf twijfelt nooit. Het geloof, dat is één volle bron van zekerheid. Het geloof zelf twijfelt nooit. Nee. Maar de gelovigen wel. Zelfs op de berg waar de Heer Jezus zijn discipelen bescheiden had, dan staan ze daar, die apostelen van Christus. En dan gaat de Heer Jezus van hun scheiden, gaat ten hemel varen. Ze waren gerechtvaardigd in de vierschaar der consciëntie door het geloof. En ze waren in hem geheiligd en ze hadden een goddelijke roeping ontvangen om dat woord uit te dragen. Maar er staat er zo, geliefde, op die berg waar Jezus hen bescheiden had en sommigen twijfelden. De hele kerk. Sommigen twijfelden. Nou is de twijfel, geliefde, geen kenmerk van het geloof. Zij dat onthouden? Twijfel is nooit een kenmerk van genade. Nooit. Want twijfel is ongeloof. En ongeloof wordt op elke bladzijde van Gods woord bestraft. Ook de Heer Jezus bestraft het ongeloof van zijn discipelen. Het geloof twijfelt, het ongeloof, geliefde, twijfelt aan alles wat waar en zeker is in Christus. Maar de twijfel is geen kenmerk van het ware geloof, maar wel van het ongeloof. Ja. Gods volk is vlees en geest, daar heb je het. Vlees twijfelt alles wat de Heer werkt, stelt alles verdacht. Vlees staat alles verdacht wat God doet. Denk er maar. Gods volk is vlees en geest. Ik ben vleeselijk verkocht. Niet iets vlees, niet voor de helft vlees, maar voor de helft wedergeboren. En dan zeggen ze, we hebben een onwedergeboren deel, dat is ons vlees. En we hebben een wedergeboren deel, dat is de geest. Maar zo is het niet. Gods volk is geen twee mens. Je blijft maar één mens. En in Christus ziet God je aan als volkomen heilig en volkomen rechtvaardig. U zegt maar dat zondige. Volkomen heilig en volkomen rechtvaardig in Christus. Want Christus heeft zijn gehoorzaamheid, zijn volkomen gehoorzaamheid op rekening van die zondaar gezet. Maar Paulus zegt, ja, maar dat lichaam der zonde, geliefde, dat is voor 100% vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, ik kan daar geen begripsleer van maken. Gods volk is die oude mens volledig kwijt. Want die is aan het kruis van Golgotha de dood gestorven. Christus is onder de wet gekomen, geliefde, om degenen die onder de wet waren te verlossen van die oude mens. Nou is Gods volk die oude mens volledig kwijt. Want die oude mens die staat alleen in het kader van een verbroken werkverbond. Die oude mens die kan alleen maar werken om zalig te worden. Die is Gods volk kwijt. Maar weet je wat ze niet kwijt zijn? Het lichaam der zonde. Het lichaam der zonde. U zegt, wat is dat dan? Dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. Daar moet die ziel nog in verkeren. Totdat de Heere de zijne wegneemt uit het leven. En dan zijn ze voorgoed verlost van het vlees. Zij dat onthouden, dat is de goddelijke leer die ik niet verzonnen heb, maar de Gods woord openbaard, die is de Gods woord geopenbaard. De oude mens volledig kwijt, doch die ziel, die wedergeboren ziel, moet tot aan zijn dood verkeren in dat lichaam der zonde. De stoffelijke, dat is een ontzield lichaam. Dat is een ontzield lichaam. Want die wedergeboren ziel behoort niet tot dat lichaam der zonde. Maar ze moeten wel inwonen nog. Ja, de Heer had van zijn volk ook engelen kunnen maken. Maar weet je wat de Heer nou wil? En wat hij ook openbaart op elke bladzijde van zijn woord? Dat is genade verheerlijken. God wil geëerd worden door genade te verheerlijken. In het leven van zijn kerk. Ook in het leven van de bruidskerk. Ja. Want door, dan krijgt hij zoveel eer. God is op zijn eer gesteld. Want hij is een naijverig God. Hij is op zijn eer gesteld. En dat is een volkomen heilig domein. Er zit geen enkele zonde in verweven. God is een heilig God. Hij is op zijn eer gesteld. En in Christus is de ere Gods weer verhoogd. Zodat zondaren zalig kunnen worden. Mijn geliefde, we hadden het over de twijfel. Nou, Gods volk weet ervan. Die weet er wel van dat de dagen der duisternis vele zijn. Vanwege het vlees, vanwege de zonde. Want de zonde maakt ook na ontvangen genade weer een scheiding tussen God en de ziel. Gods volk weet er wel van. Dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En dat het vlees zich niet ter wet Gods onderwerpt. Maar daar hebben we de vorige keren uitvoerig bij stilgestaan. Vanuit het leven van de bruid. De bruid van Christus is het voorwerp van vervolgingen, want alle die godzalig ook willen leven, zullen vervolgd worden. Ze is het voorwerp van de aanvallen des duivels, want de godsdienst die laat hij wel met rust. Die laat hij wel met rust. Maar waarom dan allemaal? Omdat de bruid van Christus is. En de duivel die haat Christus met een dodelijke haat. Maar het is een overwonnen duivel. Want Christus is de duivel tot een duivel geworden. Versta je dat nou? Ja. En dat is de troost voor Gods kerk, geliefde, dat het een overwonnen vijand is. Maar om de bruid van Christus te benauwen, daar heeft de duivel zijn zinnen op gezet. En dat doet hij met allerlei middelen. Met de meest subtiele middelen. Meest met vrome praat. Meest met vrome praat. Dat is nou zijn liefste werk om de bruid van Christus te benauwen en te plagen. Te achtervolgen met zijn inblazingen. Met zijn vrome praatjes. In een poging om de bruid van Christus af te trekken. Want dan heeft hij zijn zin. Als de duivel de bruid tot zonde kan verleiden. Dan weet hij, dan is de gemeenschap met de bruidegom verbroken. Dan heeft hij zijn zin. Dan heeft hij zijn zin. Maar ja, de duivel is een domme duivel. Want die heeft op één ding niet gerekend. Dat Christus zijn bruid gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. Dat die hoofd verantwoordelijk is voor zijn bruid. Dan worden ja, ook op die bruiloft, er begonnen van die mensen te zeggen, ja, we hebben onze verantwoordelijkheid. Ik zeg, oh, dus je bent er nog niet achter gekomen dat je die verantwoordelijkheid in het paradijs al ten dode toe verzondigd hebt. Daar ben je nog niet achter dan. Mensen die roemen op de verantwoordelijkheid, ja, dat zijn dode zielen. Maar kijk, ik zeg, als God je nou bepaalt bij je verantwoordelijkheid, dan moet je sterven. En dan staan ze je aan te kijken of het even in de maan komt. Dat is nou de kerk van vandaag met een kleine k. Dan staan ze je aan te kijken of hij van de maan komt. Of dat God rekening houdt met goed bedoelende mensen. Ik heb gezegd met een religious smile on their face. Daar kijkt God echt niet naar. Die gaat hier voorbij. Maar die daar liggen. In de drekhoop van een verloren adamsbestaan. Ik zeg, God zoekt de slechte. Ben je al de slechtste geworden? Zoals Paulus zegt, ik de grootste der zondaren. Er was geen grote zondaar. Gods volk zal dat met Paulus betwisten. Ze zeggen niet Paulus, maar ik. Maar waar de zonde te meerder is geworden, geliefde, dat moet je ook onthouden, is de genade veel meer overvloediger geworden. Ja. Kijk, God heeft een wet gesteld op die Sinaï. Waarom? Opdat de genade meer overvloedig zou zijn. Vat je dat? Kijk, als een mens, en dan zeg je, ja, we zijn natuurlijk in Adam gevallen, en dat paradijsvonnis, dat geldt ons allemaal natuurlijk, maar dan heb je nog iets gemeenschappelijks. Dan zeg je, nou ja, ja, er zijn zelfs mensen die zeggen, als ik verloren ga, dan ga ik niet alleen. Nou, dat is een verdoemelijke troost. Hè? Maar nou heb God een wet gesteld. En als je nou, ze moesten allemaal, dat is ook zo met die verhoogde slang, ze moesten allemaal persoonlijk op die verhoogde slang zien. Dat kon niemand anders voor je doen. Kon niemand anders voor je doen. En zo op God ook een wet gesteld. Dan mooi persoonlijk moet die wet je geopenbaard worden. En dat je in die spiegel der wet geopenbaard wordt. Want zo is het, hè. Dan word je in die spiegel van de wet geopenbaard. Hè? En dan krijg je 10 doodvonnissen. Krijg je bezorgd. Want er komen al die geboden, die worden doodvonnissen. Omdat we tegen al Gods geboden gezondigd hebben. Ja. Maar geliefde, nou gaat het nog verder, want die bruid die was hersteld in de gemeenschap van de bruidegom. Als de Heere zegt, doe mij uw stem horen, dan doet hij niet een beroep op je vrije wil, want die heb je niet. Ook Gods volk niet, hoor. Gods volk hebben vernielde wil. En een gevallen mens, een onbekeerd mens, hebben geknechte wil. Kijk, dat zijn begrippen, geliefde, die zijn we totaal kwijt in onze dagen. Want van de een moet je je best doen en van de ander moet je erop hopen. En nog weer een ander die het weer en die zegt, nou ja, och, mocht het eens komen te gebeuren. Ja, ja, prachtig. Maar Christus, geliefde, is een volkomen zaligmaker die het werk der zaligheid alleen doet. De buit van het overwonnen land, kinderen, viel zelfs de vrouwen in de hand, school niet mee uitgetogen. Daar heb je de kerk met een grote K. En daarmee was ook de bruid overvloeiende. Ze heeft weer een overvloeiende beker gekregen. Die buit van het overwonnen land is weer bevestigd geworden in haar leven. Niet voor het eerst, maar bevestigd geworden in haar leven. En nu staat ze vast in het geloof. En dan getuigt ze nog meer in de tekstversen. Ze zegt, keer om mijn liefste. Keer om mijn liefste. En ze had een wens uitgesproken, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Daar hebben we de vorige keer over gesproken. Er zijn nog enkele woorden overgebleven. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Dat is de dag van de wederkomst van Christus. Sommigen verstaan dat die dag als de dag aankomt van de komst van Christus in het vlees. Want de bruid van Christus leefde nog in de oud-testamentische bedeling. Abraham en de aartsvaders hebben naar die dag uitgezien, dat Christus zou komen in het vlees om het ganse werk der zaligheid op zich te nemen. Dat kan ook zo verstaan worden, maar hier pleit het meer voor de dag van de wederkomst van Christus, totdat de dag aankomt en de schaduwen zullen vlieden. Toen Christus kwam in het vlees, toen is de zaligheid de wereld geopenbaard, maar niet alle schaduwen weggenomen. Wel de schaduwen van de ceremoniële wetgeving. Die zijn in Christus opgeheven. Maar de zonde bleef bestaan. Maar hier, totdat die dag aankomt en alle schaduwen zullen wegvlieden. Al daar zal geen nacht meer zijn. Daar heb je het. En dat is de wederkomst. Dat is, als Christus zal wederkomen op de wolken des hemels. Dan zal er geen bedekking meer zijn. Ook voor de zonde niet. Maar dus als Gods volk wordt opgenomen met de Heer in de lucht en ze eeuwig bij hem mogen wonen, dat is die eeuwige dag waar geen schaduwen meer zullen zijn. En dat wordt hier bedoeld. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. En dan zegt ze er nog wat bij, dan zegt ze, keer om mijn liefste. Dat is, keer u tot mij en doe mij uw gunst aanschouwen. Die bruid van Christus, geliefde, als de Heere wederkeert in het leven der genade, zich nieuwelings openbaart, dan kleeft ze aan hem als een gordel kleeft aan de lenden des mans, en dan wordt er een gebedsleven geboren, dan komt die geest der genade en der gebeden weer, wordt weer werkzaam in het leven van de bruidskerk, en dan zegt ze net met die emmerasgangers, blijf bij mij, Heere, want de dag is gedaald. Blijf bij ons, blijf met ons. Vertrek nooit meer alstublieft. Keer om mijn liefde. Doe mij gedurig leven in uw gunst en gemeenschap. Ja. Kus mij, ze had al eerder gezegd in dat eerste hoofdstuk, kus mij met de kussingen uw monds. Ja, de bruid van Christus ligt graag aan de mond van Christus. Dat is, zij legt haar geloofsoor te luisteren bij zijn woord en begeert een kus van Jezus' mond. Wat is dat nou eigenlijk, een kus van Jezus' mond? Is dat een soort gevoel? een soort fijn gevoel. Nee, geliefde, nee, dat is geen fijn gevoel. Hè. Dat is als de Heer een belofte aan je ziel toepast. Dat is een kus van Jezus' mond. De Heer spreekt met zijn kus. Spreekt met zijn kussingen. Ja, dat gaat tegen de natuur. Hè. Tegen natuur. Hè. Dat is boven natuurlijk. Een kus van Jezus' mond, geliefde, dat is een belofte aan je ziel bevestigd. Hè, toegepast of je wordt daarin bevestigd. Hè. Als de Heer ooit tot je ziel gesproken hebt, tot zaligheid, dan gaat hij, dan krijg je weer geen andere belofte. Maar gaat hij diezelfde belofte aan je ziel bevestigen. Hè. Gods volk heeft niet geen actetas vol beloftes, dat moet je nooit denken. Ze hebben er maar een paar. Maar geliefde, daarin is de volle zaligheid begrepen, want met de belofte krijgen ze de beloven. Hè. De Heere vermaakt zichzelf in de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Geen ja en nee, maar ja en amen. Dus die bruid die verlangt gedurig te leven in zijn gunst en gemeenschap. Die leven van de toezeggingen die van zijn lippen komen. Ja. Ja. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Daar leeft de bruidskerk van. Daar leven ze van. Van de toeknikken en de kussingen van Jezus' mond. Daar leven ze van. Dat is hun leven. Hm? De bruid leeft hier op het ja-woord van Christus. Hm. En dat wordt aan alle twijfelingen, dat wordt aan een zee, een golven en baren overgegeven. En dan blijft toch het werk van Christus ja en amen. Zo vast. Zo eeuwig. Hm? Ja, geliefde. God doet bovennatuurlijke dingen in zijn lieve Zoon. Hm? Dat is onbegrijpelijk voor het verstand. En daarom is het, kijk, als zalig worden nog geen wonder geworden is in je leven, dan zet er daar maar een dikke vraagteken achter. Hm. Het is een eeuwig wonder als God naar je omziet. Maar weet je, in het leven der genade wordt het nog een dubbel wonder als de Heer naar je blijft omzien. Dat wordt zo'n dubbel wonder, geliefde. Want de bruid van Christus, die kan het alleen maar verzonden. Ik zeg wel eens, ik heb maar één weg, dat is van God af. Dat is van God af. Hm? Maar God blijft getrouw, de bron van alle goed. En dat wordt zo'n wonder in het leven der genade, geliefde. Ja, daar kan geen duivel tegenop. Nee, dus de bruid van Christus ligt graag aan de mond van Christus. Hè? Om weer uit zijn mond te horen, hè? Of dat hij nog van de af weet. Hoor je? Ja. Of ze weer in die genade bevestigd wordt, hè. En door de kus van Jezus' mond komt de kerk van de dood in het leven. En door de kussingen van zijn mond wordt zij ook in het leven gehouden. Kijk, God is niet alleen schepper, hij is ook onderhouder van zijn schepper. He, zie je die bomen bloeien, zie je het gras groen. Onderhouder van zijn schepper. Nou is alles door de zonde vernietigd. Maar de Heer die blijft het nog onderhouden. Totdat, zolang zijn volk op aarde is, blijft hij die schepping nog onderhouden. Hoeveel te meer in de herschepping, hè? Hij verlaat nooit wat zijn hand begon. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Ja. Dus een kus van Jezus' mond is in de eerste plaats gelegen in de toepassing van zijn eeuwige liefde voor verloren zielen. Ja. In zijn sterven voor goddelozen en in het verwerven van de zaligheid voor vijandige liefde. Dus een kus van Jezus' mond is gelegen in hetgeen Christus voor mij heeft beleefd, hè? En in mijn plaats heeft ondergaan als middelaar van toepassing. Als middelaar van verwerving bedoel ik. Maar als middelaar, Christus is ook middelaar van toepassing. Hij legt die verworven zaligheid in het hart van zijn uitverkoren kerk. Ja. Kijk, dat is ook de ware bevinding, geliefde. De ware bevinding van Christus voor mij. En daarom leef ik, zegt Paulus, daarom leef ik uit het geloof des Zoons van God. Eén kus van Jezus' mond is dat hij zijn leven gesteld heeft voor vijanden in de toepassing. Zoals ik er een ben. En dat hij dat heilsfeit toepast in de hel van je bestaan. Dat is een kus van Jezus' mond. Ze praten tegenwoordig zo makkelijk over de belofte. Ik denk, je hebt nog nooit een belofte van God in Christus toegepast gekregen aan je ziel. En dan zeggen ze, ja, de belofte, dat zijn brokken steen, dat is nog niet de rots zelf. Dat is een leugenlevende duivel. Want door de belofte wordt Gods volk op die rots gesteld. Dat zijn maar geen losse stenen. Dan denk ik, je hebt nog nooit... Dan doen ze net of dat de belofte van Christus een soort aanzichtkaart is. Maar zo is het niet, geliefde. Zo is het echt niet, hoor. De Heere verspeelt zijn belofte niet op deze wijze. Gods volk wordt door de belofte in God in Christus op die rots gesteld. En op die rots bevestigd. Zij het nooit vergeten. Want zijn spreken is zijn daden. Hij spreekt en hij doet het. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zijn woorden zijn daden. Ja, we zingen wel eens geen woorden maar daden. Maar de woorden van Christus zijn daden. Hij spreekt met ter daad. De zaak geschiet. Daar heb je het. Dat kan geen mens, hè? Dat kan geen mens. Dat kan alleen Christus. Hè? Als die, dan wordt het een eeuwig wonder voor de ziel dat Christus tussen beiden is getreden en in onze plaats is gaan staan. En dan gaat hij spreken in toepassing. Hè? God is een God gewis, die spreekt gewis tot de ziel die voor hem leeft. En sommige mensen denken dat een kus van Jezus' mond gelijk staat met het krijgen van een tekst. Dat is ook alweer zo'n vleeselijke misvatting. God deelt geen tekst uit. Hoe kom je erbij? Gods kinderen ontvangen de zaligheid op het spreken van de borg. Die ontvangen geen tekst. Maar die ontvangen Christus in het spreken van de borg. Kijk, dat gaat gepaard met het geloof in de belofte. Maar een kus van Jezus' mond geschiet niet vanwege mijn geloof. Want dan zou de hemel leeg blijven. Nee. Je hoeft geen geloof mee te brengen om door God gerechtvaardigd te worden. Je hoeft geen geloof mee te brengen. Want God rechtvaardigt de goddelozen die niet geloven. En omdat ze gerechtvaardigd zijn, geloven ze. Zij het nooit vergeten, zij het nooit vergeten. God rechtvaardigt de goddelozen, niet de gelovigen. Dat is leven, dat is de bastardleer in onze dagen. God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Daar hoef je nou niks van mee te brengen, geliefde. Ook geen lege handen. Nee, ook geen lege handen. Want als God in Christus tot zo'n ziel, tot zo'n verloren ziel komt. Weet je wat je dan hebt? Dan heb je gebroken handen. En dan heb je lamme benen. En zo neemt hij dat schaap op zijn schouders. Heeft dat schaap daar wat aan gedaan? Verstaat het? Een belofte in de toepassing is een kus van Jezus' mond, geliefde. Vanwege de belover zelf. Het geloof maakt de belofte niet. Dat is een preek op zich wat ik nou zeg. Hoor. Het geloof maakt de belofte niet, maar de belofte maakt met geloof. En God heeft gezworen dat hij nooit meer op zijn volk schelden zal. Nooit meer op hun toren zal. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer. God heeft gezworen bij zichzelf. Dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zou gaan. Zo, al zo heb ik gezworen dat ik nooit meer op uw toren en nooit meer op uw schelden zal. En geliefde, als hij daarin gezet wordt, dan is dat onbevattelijk. Onbevattelijk. Een zakje op de grond vanwege het wonder. Ja. En zij aanbaden hem. Hè? Staat er. Hè? Daar staat er ook nog. Zij aanbaden hem. Hè? God laat zich alleen maar ombidden. Sommigen twijfelen, maar sommigen aanbaden hem. Hè? Ja, toen hebben die twijfelaars, die zijn ook aangeschoven. Die zijn ook gaan aanbidden. Hè? Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen, geliefde, dat is een waarachtige vrucht van het werk van Christus in de ziel. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Eerst Christus en dan zijn weldaden. Hè? En dan zorgt de Heer voor alles. Ja. En dan kom je zelf openbaar als een doorbrenger. Als een ongelovige. Als een gelovige die geen geloof hebt. Die alleen maar ongeloof hebt. Maar als de Heer dat gordijn van ongeloof weer komt te doorbreken, geliefde. Dan kan de ziel niet anders dan geloven. Ik geloof, Heer, kom in ongelovigheid te hulp. Dat is nou de kracht van het evangelie. De kracht van Christus in het werk, in het hart der zijnen. Wat hij zelf in stand houdt. De ene minuut leggen ze als dood op de grond. Kijk maar naar Johannes. Hij viel als dood op de grond. Niet dood, als dood. Maar als Christus zijn hand weer op hem legt, daar roept Paulus uit, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in de vlezen, dat leef ik door het geloven des Zoons van God, die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Geliefde, als de Heer het geeft, hopen we vanavond daar nog op door te gaan. Ja, er staat nog meer in die tekst. Maar geliefde, dat woord is zo rijk. Dat is nou zo rijk, hè? Niet omdat ik het eruit had, maar omdat God het erin gelegd heeft. En dat woord is nou zo rijk. Ik heb wel eens gezegd, als de Heer het geeft, kan ik over twee versen, kan ik wel 20 jaar preken. Steeds over die twee versen. Dat doet de Heer natuurlijk niet. We moeten het ganse woord preken. Nou, daar kom je nooit mee klaar. Wel de volle raad Gods. Paulus zegt, ik heb u gepredikt, al de raad Gods. En niets achtergehouden. Maar wij kennen hier ten dele en wij profeteren ten dele. En maar straks, als dan, zullen we zien. Van aangezicht tot aangezicht, geliefde. En dan gaat hij tot zo'n verloren ziel spreken. Gij zult de koning zien in zijn schoonheid, in dat vergelegen land. Zulke zielen krijgen heimwee. Zulke zielen voelen zich hier niet meer thuis. In deze aardse woestijn, verkeerd als vreemdelingen, als bijwoners, ben je nooit meer thuis. Want als het beste boven is, als je bruidegom boven is, heb je hier toch geen leven? Of kun je hier nog wel vooruit boeren? En de geest en de bruid, die bruid gaat ook mij roepen hoor. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het horen zeggen kom. Ja. Dan krijg je een kerk vol getuigen. Dan krijg je medepredikers. Hè? Dan gaan ze allemaal meepreken. Dan krijg je Aaron en Hurs. Hè? Die gaan Mozes ondersteunen. Hè? Maar Mozes kon het niet alleen. Nee. Preken, dat is geen solo optreden. Zijn er nog die meepreken? Zijn er nog van die meebidders? Hoe komt de kerk naar de kerk? Als je de dominee vol mag bidden, dan mag hij je vol preken. Ja. Nou ben ik geen dominee hoor, ik ben maar een ordinaire voorganger. Maar God heeft me geroepen hoor, denk erom hoor. Heb ik niet zelf uitgezocht. Ik heb 1000 manieren bedacht om me eruit te werken. Maar de Heer zegt, ik zal je padje met doornen omtuinen. Want je zal mijn prediker zijn. Mijn getuige zijn. En geliefde, dat is toch een lief werk hè. Onmogelijk, ja ja. Dat gaat door de hel hoor. Denk er goed om hoor. Maar als de Heer weer aan de spitsen treedt, geliefde, dan moeten alle duivels de loop nemen. Dan moet iedereen wijken. Want als hij opent, en hij heeft geopend, hij heeft deze morgen weer het woord geopend, dan sluit niemand. Niemand kan dat sluiten. De Heer zegt, ik heb u geopend de deur gegeven en niemand kan die sluiten. Opdat er nog zielen gehecht zouden worden aan de middelaarskroon van Christus. Om Jezus wil. Amen. Heren, dat ook deze morgen op alle plaatsen van uw heerschappij mogen geschied zijn. En dat gij er nog velen zal toebrengen als een kroon hecht aan de middelaarskroon, als een parel aan de middelaarskroon van Christus. Want dan is de prediking rijkelijk gezegend, hoewel die prediking op zichzelf dwaasheid is. De dwaasheid der prediking, belief gij, zielen te zaligen die in u geloven. Heren, kom gij dat geloof nog te werken en te versterken. Kom gij uzelf nog te verheerlijken en te openbaren. Kom gij nog vele zielen los te maken uit de klauwen van de duivel, om die koperen boeien te vermorzelen. En om ze in de vrijheid te stellen van de heerlijkheid der kinderen Gods. Zegen uw eigen woord en uw getuigenis tot roem uw naams die heerlijk is om Jezus wil. Amen. Geliefde, we zullen nog een keer zingen uit die 27e psalm. En daarvan het tweede zangvers, psalm 27 vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Verlaat mij op de Heer, als een verloren zondaar. Ik heb nog nooit gehoord dat de Heer een verloren zondaar heeft laten staan. Dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 27. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.